Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 132, de versen 6, 9 en 10. Psalm 132, de versen 6, 9 en 10. Bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid. Het negende vers. Want Sion is van God begeerd, het wordt met zijn woning hoog vereerd. En het tiende, ik zal Sions, ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. 6, 9 en 10 van Psalm 132. We willen nu luisteren naar het lezen van Gods heilige wet. En in aansluiting op de lezing van de Wet des Heren zingen we uit Psalm 40, het vierde vers, brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer, toen zeide ik zie. Ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Daarna willen we lezen uit het woord van God en de schriftlezing kunt u deze morgen vinden in het boek van de Psalmen, daarvan Psalm 110. We noemen nu Psalm 110, na de Wet des Heren en na het zingen van Psalm 40, het vierde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Psalm 110. Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uwer voeten. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende, heers in het midden uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht, in heilig sieraad. Uit de baarmoeder des dageraads zal u de dauw uw jeugd zijn. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan ten dagen zijn toorns. Hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Hij zal op de weg uit de beek drinken. Daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. Tot zover Psalm 110. We willen vanmorgen met de hulp van de Heere nadenken over een van de versen uit deze psalm, namelijk het vierde vers uit Psalm 110. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. En in het licht van deze woorden willen we ook lezen wat onze belijdenis zegt in de Heidelberger Catechismus. We zijn toegekomen aan zondag 12, vraag 31. En een enkele week geleden hebben we gesproken over Christus gezalfd tot profeet. Vanmorgen willen we nadenken over zijn zalving tot hoge priester. En we lezen daarom vraag 31 en dat gedeelte van het antwoord dat daarop betrekking heeft. Vraag 31 en een stuk van het antwoord op die vraag. Waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. En het antwoord luidt dan omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. Tot zover dat deel van vraag en antwoord 31 dat we vanmorgen behandelen willen. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Uw goedheid blijkt in alle dingen, Heere. Het blijkt toch ook daarin dat we deze dag mochten beleven en dat wij vanmorgen samen mogen zijn in uw huis en mee mogen luisteren voor de kerktelefoon. Daarin doet u het blijken dat uw goedheid ons zoveel zegeningen schenkt. We bidden van u, open onze ogen daarvoor voor het eerst of ook opnieuw. Zoveel mensen kunnen niet naar de kerk komen, zijn verstoken van uw woord. Anderen zijn door de dood soms zo onverwacht weggenomen. En ook deze afgelopen week werden we er weer bij stilgezet hoe kortstondig het leven kan zijn en hoe ongedacht de dood kan komen. Stonden deze week rond het geopende graf van zuster Lodderkransen en we dragen opnieuw de familie aan u op en bidden of u hen wilt sterken en ondersteunen in deze omstandigheden, in dit plotselinge verlies. We smeken, Heere, wil u de roep stemmen waaraan het ons ook dit jaar niet ontbroken heeft. Toch zo zegenen aan ons hart dat wij haast mogen maken om ons levenswil om u te zoeken, nu wij nog leven in het heden van de genade. We willen ook denken aan allen die het op andere wijze moeilijk hebben. Niet alleen was er een rouwdragende familie deze afgelopen week, maar er zijn ook onder ons mensen die korter of langer geleden met verdriet en rouw in aanraking kwamen. En we vragen u, Heere, juist in deze dagen, nu het jaar ten einde spoedt en de gedachten zo vaak vermenigvuldigd worden, of u met allen die eenzaam zijn, met hen die weduwe, weduwnaar zijn, of hen die een vader of moeder of een van hun kinderen moesten missen, wil u er nabij zijn, Heere, en wil u geven dat die vertroostingen die alleen bij u te vinden zijn, ook hun deel mogen zijn. Ja, laat het ervaren mogen worden dat de grote hoge priester, die medelijden kan hebben met de zwakheden van allen die zijn naam ootmoedig vrezen, dat de krachtige bediening van die grote hoge priester ook in dagen van rouw en verdriet ervaren mag worden. We bidden u, wees u met al onze zieken. Er zijn er vele deze weken die ziek zijn, merendeel thuis, verpleegd. U weet alle noden en vragen. Heere, wil u hen gedenken en laat uw hulp en uw kracht ook ervaren mogen worden. We dragen dan bijzonder hen aan u op die in het ziekenhuis liggen. We denken aan zuster Born, die al geruime tijd ziek is en deze achterliggende week in het ziekenhuis werd opgenomen. Heere, wil u haar gedenken en wil u haar nabij zijn en geef dat zij ervaren mag dat u van haar afweet en wil u ook herstel schenken en haar weer oprichten, maar bovenal schenk haar uw genade. We dragen ook zuster Keuvelaar aan u op die onverwacht deze voorbije week werd opgenomen en in Dirksland in het ziekenhuis ligt. We zeggen uw naam dank, Heere, dat u haar leven wilde sparen en dragen en dat het tot op dit ogenblik redelijk goed met haar mag gaan. We vragen van u of u haar verder wilt sterken en spoedig weer naar huis wilt doen terugkeren. En laat ook deze periode voor haar gezegend mogen worden. We zeggen uw naam dank voor broeder van der Doel, die deze week in het ziekenhuis werd opgenomen en een operatie onderging. U hebt alles tot op dit moment wel willen maken. En naar het zich laat aanzien zal hij weer spoedig naar huis mogen terugkeren. Geef dat dat zo mag zijn, Heere. En wil u ook in deze omstandigheden hem de krachten geven die hij nodig heeft. Herstel schenken. En laat ook dit alles voor hem persoonlijk nog betekenis mogen hebben bij u vandaan. We willen ook in deze ogenblikken denken aan zuster Grotenboer, die de afgelopen week met haar familie werd opgeschrikt, doordat haar zoon een ernstig ongeluk overkwam. Heere, er is nog zo weinig te zeggen, maar wil u geven dat hij in het ziekenhuis in Rotterdam door u mag worden opgezocht en dat er nog wonderen mogen gebeuren, dat hij herstellen mag, hoe verag, dat weet u alleen. Maar zou u nog wonderen willen doen, zodat er toch nog mag blijken dat u nog in gunst aan hem, aan zijn vrouw en de kinderen wil denken. Wil in deze omstandigheden hem en de gehele familie gedenken. En bijzonder ook nabij zuster Grotenboer zijn in alle spanning en zorgen die er deze dagen zijn. Zo willen we de vele noden die er zijn, en ze zijn meer dan we vanmorgen met name kunnen noemen, aan u voorleggen en van u vragen of u in deze omstandigheden aan ons wil denken. Gedenk aan alle zieken. Wil u ze nabij zijn? Wees u ook met hen, Heere, die het op andere wijze moeilijk hebben. U kent de noden en de vragen van het hart van een ieder van ons. U weet ook wat diep ligt weggescholen, zo diep dat niemand het weet, maar de schuilhoeken van ons hart zijn voor u niet verborgen. O Heere, ontferm u over ons. We bidden dat heel bijzonder met betrekking tot deze dienst. Nu we opnieuw zijn samengekomen, de laatste zondagen van dit jaar, in een tijd waarin er veel kerkdiensten zullen zijn. Heere, geef dat en in het spreken en in het luisteren uw zegen ervaren mag worden. Dat het vele wat ons deze dagen zal worden voorgehouden niet spoedig vergeten mag zijn, maar dat het door mag dringen tot in ons binnenste, tot in onze ziel. En zou u willen geven, Heere, dat het ook nog zegen in zich mag dragen. Ja, dat de krachtige bediening van uw Heilige Geest ervaren mag worden. En zondaren worden stilgezet en gaan roepen tot u en gaan zoeken naar u. Zou u uw volk willen oefenen en willen vertroosten en willen sterken in het allerheiligst geloof. Zou u hem die zichzelf bedriegen of leunen op valse gronden willen ontdekken aan het feit dat zij steunen op een verkeerde grond? En zou u zo uw zegen, waaraan alles gelegen is, ook deze dag willen geven? Heere, sterk ons ook in de prediking van uw woord. Wil u ons in deze dagen doorhelpen? Wil ons kracht geven, een stem geven om te spreken? En laat het zo mogen zijn, dat boven alles, dat we ervaren mogen dat u sterkte geeft, is Israëls God die krachten geeft. En dat uw krachtige bediening ons het makkelijk mag maken om deze diensten te leiden en om uw woord te verkondigen. Heere, kom er zelf in mee, dan zal het ook zijn tot eer van uw naam. Dan zal het ook zijn tot heil van zondaars harten. We vragen u, Heere, wil u het zo wel maken? Niet omdat wij het verdienen. Want we belijden het vanmorgen en laat dat ook de taal van ons hart zijn, dat wij aan alle kanten schuldig staan en alles verzondigd hebben. O Heere, als u naar ons zou zien in onze zonde en onze schuld, dan zou er geen reden zijn dat een kruimel van zegen, een druppel van vertroosting ons deel zou worden. Maar zie dan toch niet op ons in onze zonde. Zie op ons in dat grote werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, de grote hoge priester. En denk aan ons, om zijnentwil, we vragen het, in de vergeving van al onze zonden, uit genade. Amen. We willen samen zingen, gemeente, terwijl u gelegenheid ontvangt uw gaven te offeren voor de dienst des Heren. En we zingen uit Psalm 110, de versen 1 en 4. Psalm 110, de versen 1 en 4. Dus heeft de Heere tot mijne Heere gesproken. Zit op de troon ter rechterhand naast mij. En het vierde vers. U heeft de Heere, wie het nooit berouwt, gezworen. Ik heb u mijn volk tot heil, mijn naam ten prijs. In mijn raad het priesterambt beschoren, dat eeuwig duurt. Naar Melchizedeks wijs. 1 en 4 van Psalm 110. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 118, het 13e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heren naam. Wij zegenen u uit 's Heren woning. Wij zegenen u al te saam. 118 vers 13 aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, we zouden de vraag kunnen stellen, wat is nu eigenlijk het hart van het evangelie? En dan denk ik dat heel veel mensen het antwoord weten. Het hart van het evangelie, dat is het kruis van de Heer Jezus Christus. Want zo staat het in de schrift. Paulus bijvoorbeeld heeft het evangelie zo samengevat als hij schrijft, ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ja, het kruis van Christus, een gekruisigde zaligmaker. Dat is het hart van de prediking van de goede boodschap. Wat wil dat eigenlijk zeggen, gekruisigd? Betekent dat dat de Heer Jezus stierf als een hulpeloos slachtoffer? Of als een meelijwekkende martelaar? Nee, dat betekent het niet. Het kruis was een onderdeel van zijn priesterlijke werk. En dat mogen we bij de kruisdood van de Heer Jezus nooit vergeten. Dat hij daar hangt, dat hij daar lijdt, dat hij daar een offer brengt als de grote hoge priester. We zouden het zo kunnen zeggen, dat de Heere Jezus Christus aan het kruishout sterft. Terwijl de plooien van het priesterlijk gewaad als het ware om hem heen hangen. Want hij heeft als priester zijn offer gebracht. Zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd. En daar willen we vanmorgen met de hulp van de Heere bij stilstaan. En we denken na over Christus, de enige hoge priester. En dan letten we op drie dingen. Allereerst op zijn aanstelling tot priester. Daar wordt in de tekst en ook in de catechismus met nadruk op gewezen. Hij is gezalfd tot priester. Ten tweede zijn verzoeningswerk als priester. Hij heeft met de enige offerande van zijn lichaam ons verlost. En ten derde zijn voorbeden als priester. En treedt nog steeds met zijn voorbeden tussen bij de Vader. Christus, de enige hoge priester, zijn aanstelling tot priester, zijn verzoeningswerk als priester. En tenslotte zijn voorbeden als priester. Het is alweer een aantal weken geleden dat wij samen over de catechismus nadachten. En toen hebben we gezien dat de Heer Jezus Christus gezalfd is tot een drievoudig ambt. Tot profeet, priester en koning. En laten we daar nog even bij stilstaan. Waarom is dat eigenlijk nodig dat Christus tot dat drievoudig ambt gezalfd is? Was dat iets willekeurigs? Zou Christus ook nog tot andere ambten gezalfd kunnen worden? Heeft dat eigenlijk maar weinig betekenis? Nee, u weet wel, zo is het niet. Met grote nadruk wordt in de Bijbel ons voorgehouden dat Christus tot dit drievoudig ambt gezalfd is en tot geen ander. Waarom? Omdat dit drievoudig ambt van de Heere Jezus Christus Gods drievoudig antwoord is op de zonde. Houd dat vast. Hier is sprake van Gods drievoudig antwoord op de zonde. Want wat is de zonde? Dat kun je in drie onderdelen uitsplitsen. Zonde is allereerst onwetendheid. Dat betekent dat door de zonde ons verstand verblind is, zodat wij geen kennis hebben aan de wegen en de dienst en de zaligheid van de Heere. Onkunde, onwetendheid, dat is zonde allereerst. Vervolgens, zonde is ook schuld. Zonde betekent dat wij bij God een schuld hebben. Een schuld zo oneindig groot, dat geen mensenkracht bij machten is om die schuld ooit te betalen. En zonde is ook vijandschap. Vijandschap tegen God, vijandschap tegen zijn wet en vijandschap tegen zijn evangelie. Dat zijn de drie aspecten van de zonde. Onkunde, schuld en vijandschap. En nu is een zaligmaker nodig die drie ambten bekleedt. Het ambt van profeet om de onkunde weg te nemen, om het verstand te verlichten. Hij is priesterlijk werkzaam om de schuld te verzoenen aan het kruis. En hij is als koning aan het heersen om de vijandschap, de opstand neer te werpen en eronder te brengen. Profeet, priester en koning, dat moest hij zijn. Zo heeft God hem gezalfd. En zo is hij het drievoudig antwoord op 's mensen zonde. En als we in dat licht dan heel in het bijzonder vanmorgen stilstaan bij het priesterlijke werk, dan is het heel duidelijk dat de Heer Jezus Christus ook priester moest zijn. Dat is hij niet alleen. En we kunnen dat priesterlijk ambt niet van zijn profetische en zijn koninklijke ambt losmaken. Maar het is toch wel heel in het bijzonder het priesterlijke wat in de ambten van de Heer Jezus Christus van grote, diepe en wijdse betekenis is. Hij is door God aangesteld tot priester. Gezalfd tot priester. Ja, dat moest, want in het Oude Testament lezen we al dat niemand zelf zich priester kon maken of zich tot priester op kon werpen. Nee, een priester moest nadrukkelijk door God worden aangewezen en met de heilige zalfolie worden gezalfd. En zo is ook van deze die de grote hoge priester is in het huis van God, zijn aanstelling, zijn zalving ons in de Bijbel bericht. Hij is door God verordineerd en met de heilige geest gezalfd tot onze grote hoge priester. Wanneer is dat eigenlijk gebeurd? Ach, als we zo nadenken over het leven van de Heere Jezus Christus en ons af zouden vragen, wanneer is hij gezalfd tot hoge priester? Ja, dan is eigenlijk het enige gebeuren wat daarvoor in aanmerking komt, het moment waarop hij zijn ambtelijke werk hier op aarde begint, de doop in de Jordaan, toen de hemelen geopend werden en toen de Vader sprak, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb, toen wees de Vader hem aan. En toen daalde de Heilige Geest, de zalfolie, zo gezegd. Toen daalde de Heilige Geest als een duif neer op zijn hoofd en zat op hem. En toch is dat de zalving van de Heere Jezus niet. Die doop in de Jordaan is alleen maar een openlijke, ja, aankondiging zouden we zeggen, een openlijke aanduiding dat hij ook werkelijk gezalfd is. De doop in de Jordaan is de openbaring dat de Heere Jezus Christus Gods gezalfde is, de Messias, de Christus. Maar hij was al veel eerder gezalfd. Hij wordt al veel eerder gezalfde Messias Christus genoemd. Zo wordt hij al genoemd in het Oude Testament. En daaruit mogen we afleiden dat de Heere Jezus Christus al gezalfd is van eeuwigheid. En zo staat het ook in de Bijbel. Christus is van eeuwigheid gezalfd tot profeet en tot priester en tot koning. Maar die eeuwige zalving van de Heere Jezus Christus, die wordt zichtbaar voor het volk, voor al die verzamelde Israëlieten, daar op dat moment dat Johannes de Doper Christus mag dopen. En dan wordt vanuit de hemel het gezegd, deze is het. Ja, zo is de Heere Jezus Christus van eeuwigheid al gezalfd als priester. God heeft van eeuwigheid gezworen, gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. En wat is nu zo'n priester, zo'n hoge priester? Wat betekent het dat de Heere Jezus Christus tot hoge priester is gezalfd en dat zijn priesterlijke zalving ook in de doop in de Jordaan aan het volk wordt bekendgemaakt? Wat houdt dat eigenlijk allemaal in? Wel, laten we dan eerst maar hier een streep onder zetten dat een priester iemand was en dat de Heere Jezus als priester ook zo iemand is die namens het volk bij God optreedt. Zo lezen we dat in de schriften. Een priester is iemand die namens het volk de dingen bij God doet die bij hem te doen zijn. Dat moet u maar eens nauwkeurig lezen in Hebreeën 5. Daar staat in het eerste vers dit over de priester. Want alle hoge priester, uit de mensen genomen, wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren gaven en slachtofferen voor de zonde. Moet u eens onderstrepen in uw gedachten. Alle hoge priester wordt uit de mensen genomen om voor de mensen zaken te doen die bij God te doen zijn. Dat is een van de verschillen tussen profeet, priester en koning. Een profeet die vertegenwoordigt God bij de mensen. Die spreekt de woorden Gods tot de mensen. Alzo zegt de Heere, hij komt in de naam van God. Hij vertegenwoordigt God. En van een koning kun je hetzelfde zeggen. Een koning regeert, zeker in het Oude Testament, bij de gratie Gods. Hij is koning onder God. Hij is de koning onder de grote koning, vertegenwoordiger van God bij de mensen. Maar bij de priester ligt dat anders. Die is allereerst en allermeest een vertegenwoordiger van de mens bij God. Om bij God de dingen te doen die namens de mens gedaan moeten worden. Dat is de hoofdlijn in het priesterlijke werk. En u ziet dat ook als u even denkt aan het Oude Testament. In het Oude Testament wordt heel veel over de priesterdienst gesproken. En alles wat in het Oude Testament over de priesterdienst gezegd wordt, dat wijst heen naar het priesterlijke werk van de Heere Jezus. En als we dan iets lezen over die grote priester, die hoge priester, Aaron en zijn opvolgers, ja, dan leest u dat Aaron, als hij zijn grote priesterlijke gewaad aan had, dan droeg Aaron onder andere op dat hoge priesterlijke gewaad de borstlap. Dat was een fraai geweven lap waarop 12 edelstenen waren. En in die edelstenen, allemaal verschillend, glanzend in een onderscheiden gloed, daar waren de namen gegraveerd van de 12 stammen van Israël. Ruben, Simeon, Levi, Juda. En die borstlap droeg die hoge priester op zijn borst. En dat was het teken dat wanneer hij het heiligdom inging om zijn priesterlijk werk te verrichten, dan deed hij dat namens de stammen van Israël. Dan vertegenwoordigde hij heel Israël. In die hoge priester kwam heel Israël voor het aangezicht van God. En dat mag u nooit vergeten bij het priesterlijke werk. in het Oude en in het Nieuwe Testament. Want als dat waar is van de hoge priester, van een man als Aaron in het Oude Testament, dat hij het werk deed namens het volk. Dat hij namens het volk offers bracht, namens het volk gebeden opzond tot God, namens het volk het offer van de verzoening bracht. Dan wijst dat heen naar de grote hoge priester, de Heere Jezus Christus, die als de volmaakte hoge priester namens zijn kerk bij God de dingen doet die gedaan moeten worden. Christus als de hoge priester draagt de namen van zijn kerk, de namen van zijn apostelen en de namen van al zijn kinderen. Nee, niet op een fraai geborduurde lap. Niet gegraveerd in edelstenen. Hij draagt ze gegraveerd in zijn hart. En alles wat hij doet als priester, doet hij in naam van zijn kerk. Doet hij terwijl hij al de zijnen op zijn hart draagt. En als we dat goed zien, gemeente, dan kunnen we ook verstaan wat de betekenis is van dat offer dat deze hoge priester brengt. Want dat was toch de taak van een priester en bijzonder van een hoge priester. Dat hij offers moest brengen. Deze grote hoge priester Jezus Christus brengt het grote offer. Nee, het is geen offer van duiven of van stieren of van lammeren of van bokken. Zoals Aaron die offers bracht. Nee, hij brengt het offer van zijn eigen lichaam, van zijn eigen leven. Hij offert zichzelf op. Op het altaar van het kruis. En als hij zichzelf offert als de grote hoge priester, dan doet hij dat. Terwijl de namen van al zijn kinderen in zijn hart staan geschreven. Hij offert zich op in naam van, in de plaats van al de zijnen. Hij doet dat uit liefde. Voor allen wier namen gegrift staan in zijn middelaars. Zijn priesterdienst vervuld heeft. Namens zijn kerk. En in de plaats van zijn kerk. Christus priesterdienst hier op aarde. Waarin hij offer van zijn leven bracht. Zou nooit nodig geweest zijn. Als er geen zonde was. Want als er geen zonde was, dan had Christus niet priesterlijk behoeven te lijden en behoeven te sterven. Dan had hij zijn offer ook niet aan God hoeven te brengen. En vandaar dat de priesterdienst van Christus hier op aarde, zijn komst in het vlees, zijn lijdensgang naar Golgotha, allereerst iets laat zien over de diepte van de zonde. Over de ernst van de zonde. En over het feit dat God de zonde nooit ongestraft kan laten. Nee, we moeten als het gaat over de priesterdienst en de lijdensgang van de Heere Jezus Christus maar niet beginnen. Met de volle verzoening en de vergeving die daarvan het gevolg is. We moeten maar beginnen waar God begint. En God laat in zijn woord zien dat die dood van Christus nu noodzakelijk was. Vanwege de zonde. Dat die dood van Christus moest plaatsvinden. Vanwege onze hemelhoge schuld. Dat liet de Heere al zien in die bloedige offerdienst die er was. Heel dat Oude Testament door. Elke dag, 3 keer per dag op zijn minst. Vloeide het bloed in de tabernakel en in de tempel. door de eeuwen heen een zee van bloed, waarin die priesters als het ware traden. In een oud-Joods geschrift lezen we ergens dat aan het einde van de dag bij het brandofferaltaar de aarde zwaar was van het bloed. Waarom is dat, die bloedige dienst? De aarde zwaar van het bloed. Waarom is dat, dat Israël er iedere dag tot drie keer toe op gewezen werd, als ze bij de tempel of tabernakel kwamen, daar vloeit bloed? Wel, Israël moest er van Gods wegen aan herinnerd worden. Dat vloeien van het bloed is nodig vanwege de ernst van de zonde en de zwaarte van de schuld. En als wij het evangelie van Christus, priesterlijk werk, overdenken, dan mogen we daar niet aan voorbij zien. Christus lijden en sterven was noodzakelijk vanwege het lijden en het vanwege de ernst en de diepte van onze zonden en schuld. O mens, beween uw zonde groot. Dat zegt het lijden en sterven van de Heere Jezus. En mag ik het vragen vanmorgen? Hebben we dat geleerd? Dat we bedroefd geworden zijn over onze zonde. In het licht van de prediking van Gods heilig recht. In het licht van de prediking van zijn heilige eisen. In het licht van de prediking van zijn goedheid en geduld. In het licht van de prediking van de lijdende borg en zaligmaker. Wee ons dat wij zo gezondigd hebben. Wat kunnen we makkelijk leven, ook makkelijk voorleven en doorleven onder het evangelie, wat ons aan alle kanten in de strenge wetsprediking en in de liefelijke evangelieverkondiging laat zien. O mens, wee u, dat ge gezondigd hebt. Daarom was dat bloed nodig. En daarom is die priesterdienst noodzakelijk, want de zonde is schending van Gods recht. En God zou de zonde nooit ongestraft kunnen laten, maar naar zijn heilig recht moet hij ze straffen. En daarom zou de mens, zou Adam en heel zijn nageslacht, zouden u en ik verteerd moeten worden door Gods heilige toorn, indien er geen priester kwam met een offer. En laten we dat ook aanstippen, gemeente. Die priester die kwam met de namen van die Israëlieten op zijn hart, op zijn borst, op de borstlap gegraveerd. Maar die priester kon het heiligdom niet zonder bloed binnenkomen. Want als hij alleen maar kwam zoals hij daar stond, met die namen van de Israëlieten op zijn borst, dan stond die hoge priester daar als zondaar. Namens zondige mensen. Mag ik het eens zo zeggen? Dan stond hij daar eigenlijk als vertegenwoordiger van heel het volk, beladen met al de zonden van heel Israël. Want hij vertegenwoordigde het volk, hij vertegenwoordigde ook hun zonden. Maar hij mocht daarom ook volgens het woord van God het heiligdom niet binnenkomen zonder bloed. Want alleen als God het bloed zou zien, dan zou hij in gunst en in genade op het volk van de hoge priester neerzien. En zo is Jezus Christus, het bloed van hem is nodig. Want als Jezus Christus zijn bloed niet geeft, dan kan God niet genadig zijn. Want God kan van zijn toorn en van zijn recht geen afstand doen. En daarom moet de zonde gestraft worden. En dat is nu het geheim, het hartsgeheim van het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Dat hij zichzelf wil geven om de straf en om de toorn te dragen. Om de schuld te boeten tot het laatst toe. Zo alleen kunnen we zijn priesterlijke dienst hier op aarde verstaan. En zo alleen zijn worsteling, zijn lijden en zijn sterven. Dat hij daar buigt onder het grimmig recht van God. En dat hij zichzelf overgeeft. Bloed vloeit. Sterft. Betalend voor de zonde. Opdat hij allen die in hem begrepen zijn, zou verlossen van hun schuld en zou verlossen van hun zonde en van hun vijandschap. Voelt u het niet dat we daarom alleen voor God kunnen bestaan in deze grote hoge priester? Buiten de Heere Jezus, buiten zijn priesterlijke werk en zijn bloedstorting, blijft de toorn, zegt de apostel ergens. Buiten hem is God een verterend vuur. En vandaar dat het zo ontzaglijk ernstig is. Als wij vanmorgen, nu het jaar 1990 ten einde spoed, het nog moeten zeggen. Dat wij onbekeerd zijn en staan voor eigen rekening. Mijn beste vriend, als u nog leeft voor eigen rekening. En door het geloof deze borg- en zaligmaker niet kent. Dan zult u omkomen. Omkomen. En vandaar dat er in deze prediking een dringende oproep ligt. Om deze koning, deze hoge priester te zoeken. Want buiten hem is geen leven, maar omkomen. Alleen in hem is het leven. Want buiten het bloed van de Heere Jezus Christus is God een verterend vuur en een eeuwige gloed. En zou het daarom geen tijd worden dat u heel eenvoudig gaat bidden, Heere, bekeer me. Heere, wil mij ook aanzien in dat bloed van de Heere Jezus. Want ik kan wel proberen om zelf mijn zaak te bepleiten bij u. Maar mijn offers die ik zou brengen kunnen voor u niet bestaan. Mijn werken waardoor ik mezelf zou willen opknappen hebben voor u geen waarde. Mijn gedachte, mijn godsdienstige gedachte, waarmee ik wat goede en mezelf strelende gedachten zou kunnen opbrengen. Ach, die hebben geen waarde. Ik heb het bloed nodig. Het bloed gesprengd aan mijn ziel. Het bloed waarachter ik mag schuilen. Het bloed waarin alleen vergeving en verzoening is. Het bloed van die grote hoge priester. Heere, wil u ook vanuit het bloed tot mijn ziel spreken en mijn schuld bedekken, mijn schuld vergeven in dat bloed. Dat is nodig. En laat er geen rusten zijn in ons leven, jonge mensen, ouderen, voordat we in dat bloed van de Heere Jezus Christus begrepen zijn. Want alleen in dat bloed wordt de schuld vergeven. En alleen in dat bloed ziet God geen zonde in het volk dat hij aan Christus gegeven heeft. Alleen in het bloed ziet God de zonde van Jacob, de zonde van zijn kinderen niet aan. En was dat een zegen als je daar iets van zien mag. Al is het misschien van verre, of ook in de omhelzing van het geloof. Als je iets mag ervaren van de kracht van het bloed van de Heere Jezus. Dan ga je zien hoe nodig nu die bloedstorting was. Maar ook hoe dierbaar het bloed van Christus is. En hoe volkomen dat bloed van de Heere Jezus Christus reinigt van alle zonden. Want dan is het zo, wie door het waarachtig geloof Christus mag zijn ingelijfd. En in dat bloed geborgen is. Diens schuld is voor altijd verzoend. En diens zonde is voor eeuwig vergeven. Dan ziet God in dat bloed geen zonde. En geen overtreding meer. Dan is het volkomen betaald. En dan zegt Joseph Hart, een van de heel bekende Engelse dichters. Dat God, wanneer hij eenmaal het bloed van Christus ons heeft toegerekend. Op de zonde van zijn kinderen niet meer terugkomt. God eist de betaling voor de schuld niet twee keer, zo zegt hij in dat gedicht. Eerst van de hand van Christus en dan nog opnieuw van mij. Nee, als God het van Christus geëist heeft, dan heeft Christus volkomen genoegdoening gegeven. En dan hoef ik niets meer te betalen. Dan heeft hij alles, alles voldaan. Kijk, en op die grote genade weldaad wijst de catechismus. Wanneer ze zegt dat het offer van Christus, offer van zijn lichaam, van de zonde verlost. Verlost volkomen. Verlost. Omdat het werk van Christus als hoge priester zo volkomen is. En vandaar dat er iets van de taal van het geloof, van de taal van de lof en van de aanbidding in deze woorden te proeven is. In Christus bloed een volkomen verlossing. O u die misschien zo van verre staat en zegt, ja, dat is het wat ik nodig heb. U die misschien wel eens iets van de goedheid van God gezien hebt. Maar zegt, ja, om dat nu te mogen geloven. Mijn beste vriend, zullen we niet rusten. Voordat we dat mogen weten. Geborgen te zijn in het bloed van Christus. Alles te verliezen aan onze kant. En hem te mogen overhouden. Als de grote hoge priester wiens offer een volkomen betaling is. Voor alle zonden. Maar dat is niet alleen het werk van een priester. Dat offeren, dat werk van de priester, die dienst van de priester, zo zegt het woord van God en ook onze belijdenis, dat heeft nog een andere kant. Die priester die bracht het offer, zo was het in het Oude Testament. En de Heere Jezus Christus heeft een volkomen offer gebracht op Golgotha. Een offer waarin God zo volmaakt bevredigd is. Dat hij in dat offer op het volk dat hij lief heeft niet meer toornen en niet meer schelden zal. Maar er is ook priesterlijke dienst van de Heere Jezus in de hemel. Niet vergeten. Christus heeft priesterdienst vervuld hier op aarde in zijn vernedering. Dat is met name het offer. Christus heeft een priesterdienst vervuld en vervult die nog steeds in zijn verhoging. En dat is de voorbede. Bij zijn dienst in de vernedering zien we hem als de man van smarten. Veracht. Geplaagd en geslagen. We zien hem als de man van smarten, verlaten van zijn God. We zien hem bebloed en geschonden. Maar in de priesterdienst, in zijn verhoging, zien we de kroon van de priesterlijke heerlijkheid op zijn hoofd. Zien we hem in het hemelse heiligdom. Zien we hem in zijn middelaarsglorie. Als hij bidt. Hoe staat dat in de Bijbel? Hoe staat dat in de belijdenis? Wel, daar zegt de kerk van in onze belijdenis. Hij treedt met zijn voorbidding steeds tussen bij de Vader. Hoe moeten we dat nu eigenlijk opvatten? Christus treedt met zijn voorbidding steeds tussen bij de Vader. Laten we het vanmorgen maar heel eenvoudig houden. Dat betekent dat de Heere Jezus Christus, die naar de hemelvaart zit aan de rechterhand van God, dat hij in de troon van God steeds als middelaar tot de Vader komt en bidt voor zijn kerk hier op aarde. Hij leeft altijd, zegt de apostel, om voor zijn kerk te bidden. Dus hij bidt bij de Vader, hij bidt bij de Vader voor zijn volk. En bij dat bidden wijst hij op zijn volbrachte werk, wijst hij erop dat de Vader nu aan het volk wat hier op aarde strijdt, zijn genade moet geven. Want Vader, ik heb voor hen geleden, ik heb voor hen gestreden, ik ben voor hen gestorven. Dat is zo de hoofdinhoud van zijn gebed. Hij wijst op zijn handen, op de littekens, hij wijst op zijn bloed. Waarom is dat nu eigenlijk nodig? Waarom is die voorbeden nodig? Was het werk van Christus hier op aarde dan niet volmaakt? Was Golgotha dan niet genoeg? Het is volbracht. Hoe komt het dan dat de Heere Jezus een priesterlijke werk, nadat hij alles volbracht heeft, nog voort moet zetten? Weet u waarom? Niet omdat het werk van Golgotha niet af zou zijn, dat is af. De schuld is volkomen betaald en hij heeft met één offerande eens en voor altijd de schuld gedelgd. Zo staat het in de schriften. Maar hij moest niet alleen de schuld betalen, de toorn van God stillen. Nee, dat werk van de Heere Jezus op Golgotha, dat moet ook door de eeuwen heen, moet dat toegepast worden aan zondaarsharten. Door de Heilige Geest. Kijk, en daarom is het werk van Christus als priester tot aan het einde der tijden nodig. Dat hij nu als de grote hoge priester zijn geest zendt, in de harten van mensen die hem ootmoedig leren vrezen. En dat doet hij al biddend. Hij zendt zijn geest al biddend aan de Vader. Laten we dat element in de leer van de kerk niet vergeten, gemeente. Want we leven in dagen waarin heel veel theologen eenzijdig benadrukken het offer van de Heere Jezus op Golgotha. En dan hoort u in dat verband wel eens de uitdrukking, toen is alles voldaan. Mijn bekering, mijn rechtvaardiging, alles ligt op Golgotha. Nee, nee, zo is het niet. Alles is op Golgotha voldaan. Er hoeft niets aan toegevoegd te worden. Dat was een volkomen werk, zeker. Maar het is niet genoeg als ik met mijn verstand nu weet dat toen en daar in het jaar ongeveer 30 na Christus, Jezus stierf voor de zonde.
Die grote hoge priester moet door zijn geest dat bloed ook aan mijn hart toepassen. En daarom is het nodig dat die hoge priester zijn werk nu voortzet. Opdat hij bidt aan de Vader of die genade wil schenken. En opdat hij zijn geest zendt, opdat die heilige geest zondaars harten treft. En de liefde van de Vader en de genade van de Zoon en de bediening van de heilige geest hier en nu in dit leven verwerkelijkt. Wat een ontroerende gedachte, vindt u het niet? Dat die grote hoge priester nu in de hemel is. Om altijd voor zijn volk te bidden. Van zijn Vader de liefde afbidt. En onder het bidden zijn geest zendt. Die geest wordt gedragen door de biddende hoge priester. En door het gebed van die hoge priester. O, dan zal die geest ook voorspoedig zijn. Want als Christus staat in de hemel. Laten we het eenvoudig proberen voor te stellen. Dan staat hij daar als de grote hoge priester. En die grote hoge priester handelt namens mensen. Namens het volk waarvoor hij zijn leven gaf. Dan staat hij in de hemel met de namen van al de zijnen in zijn hart geschreven. En dan zegt hij, Vader, ze waren uwe, maar u hebt ze aan mij gegeven, opdat ik voor hen zou lijden en ik voor hen zou sterven. Vader, nu heb ik voor hen betaald. Vader, vergeef. Vader, bekeer ze. Vader, oefen ze in de godzaligheid. Vader, leid ze verder op de weg des heils. Vader, bewaar ze voor de boze. Vader, bewaar ze in de uren waarin de Satan bezig is om hen te ziften als de tarwe. Vader, ik bid voor hen dat hun geloof niet ophouden. En als Christus zo bidt in de troon van God, dan moet de Vader horen. Ik heb het al meer gezegd. Het gebed van Christus in de hemel. Dat is niet een ootmoedig smeekgebed. Als u het Grieks zou kunnen lezen, zou u het ook zien. Telkens als er gesproken wordt over het bidden van de verheerlijkte Christus, dan wordt er in het Nieuwe Testament een woord gebruikt wat ook betekenen kan eisen. De Christus in de hemel kan eisen. Hij eist in liefde. Want hij kan zeggen, Vader, ik heb betaald. En nu moet de Vader op grond van het werk van Christus, op grond van het bloed wat op Golgotha gevloeid heeft, nu moet de Vader horen. Nu kan de Vader met eerbied gezegd van het bloed van Christus niet meer af. En daarom moet de Vader luisteren naar zijn Zoon en doen wat de Zoon hem vraagt en de Vader wil het ook. Hij wil het ook met heel zijn hart. En zo een biddende Christus en een gevend Vader, zij schenken de geest. De geest komt uit de hemel, gedragen door het gebed van Christus. En voortkomend uit het liefdehart van God. En dan moet die geest voorspoedig zijn. Want die geest wordt afgebeden. Door deze grote hoge priester. En wat doet die geest dan? Wel, die geest komt met het woord. En werkt onder het woord en door het woord. Die geest die treft zondaars harten. Die geest die maakt mensen die rijk en verrijkt waren met zichzelf arm. Die geest begint blinde ogen te openen. Die geest wil armen met goederen vervullen. Is de geest van de grote hoge priester. Zo in het werk ook in ons leven. Want dat is nu nodig, gemeente. Dat we door de Geest onderwezen worden. Door de Geest arm gemaakt worden. Woord en Geest ons laten zien wie we zijn voor God. Woord en Geest ons hart verbreken. Woord en Geest ons leren smeken, o God, wees mij de zondaar genadig. Toen op deze laatste adventszondag van 1990 zijn er onder ons mensen die het van God verloren hebben. Arm, blind en dwaas wanneer ze op zichzelf zien. Die door het woord van de levende God er weet van hebben dat ze tegen de Heere gezondigd hebben. Ach, dan kunt u geen rust vinden. U durft ook niet van uzelf te zeggen dat er iets goeds bij u te vinden is. Maar als er zo iemand in de kerk zit, zo meerdere misschien in de kerk zitten die het niet weten, omdat ze zien dat de zonde scheiding maakt. Vraag of de Geest van die grote hoge priester u wil onderwijzen. En of u wil laten zien dat het nu bij u wel onmogelijk is. Maar dat er nu in de hemel een hoge priester is die gezegd heeft: ik ben de weg en de waarheid. En het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Want als die grote hoge priester door zijn Geest gaat werken, arm gaat maken, laat zien wie we zijn. Weet u waarom die grote hoge priester dat zo doet? Om plaats te maken. Plaats te maken, ruimte te maken. In ons leven. Voor zichzelf. Want dat is nu het liefste werk van de Geest die Christus hier op aarde gezonden heeft. Dat hij aan arme zondaarsharten die grote hoge priester gaat verheerlijken. Christus zendt zijn Geest van de hemel opdat mensen arm worden. Maar het grote doel waarom hij mensen arm maakt is omdat diezelfde Geest de hoge priester gaat verheerlijken in al zijn werk. In zijn middelaarswerk, in zijn bloed, in zijn tranen. In zijn offer, in zijn voorbeden. En als de Geest van de hemel Christus gaat uitstallen in zijn zondaarsliefde. In zijn medelijdende hoge priesterlijke ontferming. In zijn bereidheid om zichzelf te geven en voor God op te offeren. Ach, dan zink je weg. Dan mag je uit de verte, zo in het woord, de tekening van de lijdensgang van Christus ontdekken. Dan ga je hem zien zoals het woord hem tekent, als de lijdende borg. Dan ga je erover verwonderen. Dat hij zijn bloed heeft willen storten voor zo'n zondaar. Dan ga je ontdekken dat al het werk dat hij als priester deed, ten goede is van al de zijnen. En dan gaat er vanuit dat priesterlijke werk van de Heere Jezus, in zijn lijden en in zijn sterven, maar ook in de hemel, in zijn voorbeden, zoveel uit. Dan zie je dat het door de lijdende borg mogelijk is dat zondaren zalig worden. Ja, dat hij ze zeker zalig zal maken. Dan zie je dat het door die grote voorbeden mogelijk is dat ook nog overblijvende zonden en zwakheden door Jezus Christus bedekt worden. Want zo zegt de apostel Johannes, kinderkens indien wij gezondigd hebben. Wij hebben een voorspraak in de hemel. Jezus Christus de rechtvaardige. Ja, als je hem als priester mag kennen, dan zeg je een voorspraak in de hemel. Jezus Christus de rechtvaardige. En die grote hoge priester bidt. Bidt voor zijn volk. En biddend zendt hij de geest. Opdat zijn kerk niet om zou komen. Maar opdat ze bewaard zouden blijven. Tot op de eeuwige dag. Ja, zegt iemand. Maar dat kan u alleen als je tot dat volk van die Christus behoort. Dat is nu alleen voor de levende kerk. Die leert dat. Die ondervindt daar de geestelijke kracht en de geestelijke troost van. Ja, inderdaad. Het volk leert het. Wat God vreest. Maar nu moet u één ding niet vergeten. Christus bidt voor dat volk. Hij bidt niet voor de wereld. Zo staat het zo heel duidelijk in het hoge priesterlijk gebed. Hij bidt voor de zijne. Voor degene die God hem gegeven had. Maar zult u één ding daarbij nooit vergeten. Dat zijn niet alleen maar de mensen die al tot bekering gekomen zijn. Zo wordt het soms wel eens opgevat. De Heere bidt voor zijn volk. Dat zijn de mensen die al tot bekering gekomen zijn. Ja, natuurlijk. Maar Gods volk is groter dan de mensen die al tot bekering gekomen zijn. Er zijn er ook nog die nog bekeerd moeten worden. Zo staat het ook in het hoge priesterlijk gebed. Ik bid voor degene die gij mij gegeven hebt. En die in mij geloven. Daar hebt u het. Daar bidt de Heere Jezus Christus voor degene die God hem gegeven heeft. En die al tot het ware geloof gekomen zijn. Maar dan volgt er aan het slot. Maar niet alleen voor hen bid ik. Maar ook voor degene die in mijn geloven zullen. Er zijn nog mensen voor wie Christus bidt. Die in hem geloven zullen. Wat een ontroerende gedachte dat er een Heere Jezus Christus in de hemel is. Die ook aan het bidden is. Voor mensen die nog bekeerd moeten worden. Die bidt dat mensen toegebracht mogen worden. Die nog leven. Buiten God en buiten zijn gezegende bediening. Ach, zouden we samen onze knieën niet buigen en vragen, Heere, geef dat er veel uit ons midden mogen zijn. Die begrepen zijn in die grote voorbeden, dat er uit onze kinderen mogen zijn, kleinkinderen, dat ik het mag zijn, begrepen in uw voorbeden. Ja, zegt u, dat zou het grootste wonder zijn. Maar hoe kan een zondaar als ik, hoe kan een mensenkind die al zo oud is en voor wie het zo vastgelopen is, zalig worden? Wat bij mensen onmogelijk is, is toch mogelijk bij God? Zou voor hem iets te wonderlijk zijn? Laat het dan, juist ook op deze dag, onze beden mogen zijn of mogen worden. Grote hoge priester, biddend voor uw volk, biddend dat uw gemeente mag worden uitgebreid, biddend dat zondaren bekeerd mogen worden, schenk uw geest dat die ons leiden, dat die ons arm maken, dat die onze ogen openen. En dat die ons laat zien, hij is gezalfd, ook tot priester, om de schuld te betalen en om altijd voor zijn volk te bidden. Ja, wat zou dat een wonder zijn als je zo heel persoonlijk achterna mocht stamelen. Hij is priester, om ook voor mij te lijden. en ook voor mij altijd te bidden in de hemel. Amen. Met dankzegging en gebed. Heren, we komen tot u aan het einde van deze dienst en we zeggen uw naam dank dat u ons dit grote wonder deed verkondigen dat Christus de grote hoge priester is. En nu hebben we vele dingen gehoord vanuit dit gedeelte van uw heilig woord en ook van ons belijden. Zou u de naprediker willen zijn en het toe willen passen, heren? Want dat is zo nodig dat het werk van Christus door de Geest wordt toegepast en uitgedeeld in onze harten. O, wil dat bewerken. Wil geven dat alles wat niet was naar uw wil, in het luisteren of ook in het spreken, vergeven mag worden in het bloed van de Heere Jezus. En zie ons aan, o grote koning, in het bloed van het lam. Wil u, o grote koning, op ons en op onze kinderen neerzien en wil uit ons midden nog velen toebrengen. Ja, laten er velen in die gebeden van u, o Heere Jezus, begrepen mogen zijn. Velen die geloven en velen die geloven zullen. Heere, ontferm u over ons, ga nu met ons als we elkaar verlaten. Breng ons veilig daar waar we verwacht worden. En als niemand op ons wacht, wil u dan ons geleiden en bij ons zijn. En wil u geven dat wij ook vanavond weer hier mogen zijn om voor de laatste maal in dit jaar het Advents-evangelie te openen. Gedenk ons, heren. We vragen het om Jezus wil. Uw naam dankzeggend voor alles wat u schonk ook deze morgen. Uit genade. Amen. Psalm 138, het vierde vers is onze slotzang. Psalm 138, vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven.
Thank you.
Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren, die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.